Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Vertrouwen. Het is een belangrijke voorwaarde voor een stevige democratie. Vertrouwen van burgers in politiek en instituties zoals de rechtspraak. Vertrouwen in de media. En onderling vertrouwen tussen Tweede Kamer en kabinet. Maar het vertrouwen van burgers in de politiek neemt af. En ook tussen parlementariërs en bewindslieden zie je het vertrouwen af en het wantrouwen toenemen. Met als recent voorbeeld het sms-debat van vorige week.
Dit is een debat over vertrouwen en integriteit. En over het vertrouwen wat de burgers heeft in de politiek.
Of het nou gaat om toeslagenschandaal, of het nou gaat om functie elders. We hebben alle voorbeelden hier al zo vaak gehad. En nu staan we hier, tot ieders frustratie inderdaad, weer.
Het vertrouwen in de politiek, maar zeker ook het vertrouwen in het kabinet en de premier, is zorgwekkend laag.
Het vertrouwen in de politiek. Dat vertrouwen en het herstel van vertrouwen.
En hij zei toen, meneer Wilders, ik ga mijn stinkende best doen om het vertrouwen te herstellen.
In deze aflevering praten we over dat toegenomen wantrouwen. Waar het vandaan komt, waar het toe kan leiden en welke gevolgen we er nu al van zien. En dat doen wij met hier in de studio chef van de politieke redactie Guus Valk.
Hoi.
En politiek columnist Tom-Jan Meijers.
Hoi.
Welkom allebei. En Guus, welkom terug, jij. Je bent een tijdje niet te horen geweest en ook best weinig te lezen geweest. Waar ben je geweest?
Ja, ik ben weer terug van onder mijn steen. Ik ben de afgelopen half jaar erg druk geweest met een podcast-serie, Pim, over het leven en de nalatenschap, politieke nalatenschap dan, van Pim Fortuyn, die 20 jaar geleden vermoord is. En daar ben ik ongelooflijk druk mee geweest, want als je er één keer aan begint, dan wordt dat een kerstboom waar je steeds meer ballen in hangt. Dus ik ben daar inmiddels wel weer een beetje van aan het bijkomen, maar het was een vrij stevige klus. Ja.
Ja, en als je het hebt over vertrouwen en wantrouwen en Pim Fortuyn, ja. Is daar nog een link tussen?
Nou, ik moest er wel aan denken. Ja, we hebben onderzocht, niet alleen ik, maar ook bijvoorbeeld Henk Ruigrok van de Werven, die ook de productie van Haagse Zaken nu doet, uitgezocht hoe het zat in die pre-Fortuyn-periode met vertrouwen in de politiek. En de analyse die toen vaak gemaakt werd was, het vertrouwen in politiek en in instituties is relatief onwrikbaar. Mensen vertrouwen wel, grosso modo, wat politici doen en wat ze zeggen. Tijdens de opkomst van Fortuyn veranderde dat eigenlijk in no time, al ver voor de moord. En het interessante daarvan was dat, dat puur door het agenderen van onderwerpen kiezers ook anders over politiek begonnen te denken. Fortuyn agendeerde onderwerpen die daarvoor niet of nauwelijks politiek op de agenda stonden, zoals migratie. En daarmee sleutelde hij meteen aan het vertrouwen in politiek. En zag je ook een oude macht eigenlijk die daar niet goed mee om kon gaan. Die dacht, ja, maar het zat toch gewoon goed tussen ons en de kiezer.
Ja, het is niet echt wat we nu gaan onderzoeken, maar misschien zien we daar wel de eerste barsjes ontstaan van het toegenomen wantrouwen.
Een deel van het succes van de LPF in 2002 was wel een groot wantrouwen in de heersende macht. Ja, zeker. Ja.
Ook in de studio hier Tom-Jan Meijers. Goedemiddag.
Hallo.
Jij schreef dinsdag nog een column over het zichtbare wantrouwen tijdens dat debat van vorige week, waarin Rutte zich moest verantwoorden over het weggooien van zijn sms'jes. Als we het nou hebben over vertrouwen in de politiek, hoe belangrijk is dat eigenlijk?
Rutte zelf heeft heel vaak een woord van Joop den Uyl, de oud-PvdA-leider, uit 1985 aangehaald. Het is onze taak om de boel bij elkaar te houden. En vertrouwen is de sleutel in een democratie, in een maatschappij. Om wederzijds begrip, een gevoel van gezamenlijkheid te organiseren. Verdwijnt dat, dan verdwijnt ook dat gevoel van gezamenlijkheid.
Wat zegt het over het functioneren ook van de democratie?
Kijk, in de democratie zit een paradox. In de democratie zitten ook tegenstellingen. Hè? Dus er wordt gestreden over, in de kern, wereldbeelden. Dus die strijd, die is altijd, gaat altijd ten koste van onderling vertrouwen en een gevoel van gezamenlijkheid. Je moet markeren dat een beetje wantrouwen in de democratie is niet erg. Je moet alleen proberen te voorkomen, denk ik, dat alles wantrouwen wordt en dat al je gesprekken uitsluitend zijn gebaseerd op wantrouwen voor de ander. Want dan speel je de zaak uit elkaar.
Goed, laten we even beginnen met dat debat. Het is een kleine anderhalf week geleden, maar er is nog veel over te zeggen ook wel. Dat SMS-debat, het was een spoeddebat, of in ieder geval het werd echt aangevraagd naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant. Daaruit bleek dat Rutte de afgelopen jaren zelf had beoordeeld welke van zijn berichten bewaard konden worden en welke niet. Op zijn oude Nokia-telefoon. Daar kon hij maar 20 sms'jes opslaan. Dus gooide hij heel veel weg, waarvan hij dacht allemaal niet belangrijk. En wat hij wel belangrijk achtte, dat belde hij door. Guus, kan jij even schetsen waar dat debat verder in de kern om draaide?
Nou ja, in de kern ging het om vertrouwen. In de kern ging het erom, pikt de Kamer het verweer, het vrij formele verweer van Mark Rutte, dat wat hij deed in lijn was met een ambtelijke richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Of was hij hier, in lijn met eerdere kwesties waar de Kamer een enorm punt van heeft gemaakt, iets zeg maar Rutteaans aan het toedekken? Dus het was eigenlijk een debat dat vooral waarin de Kamer eigenlijk een beetje op, ik zou zeggen op onderzoek ging, maar eigenlijk hadden een heleboel de conclusie natuurlijk al lang klaar, probeerde uit te vinden of hier sprake was van fundamenteel iets, dat hier fundamenteel iets mis was of dat hier een redelijke verklaring voor was. Dus daar ging het in de eerste instantie denk ik vooral over.
Ja, want misschien is het wel goed heel even te schetsen. Je zegt een ambtelijke richtlijn. Er bestaat ook zoiets als de archiefwet. Hè, van mensen, bewindslieden en eigenlijk de ambtenarij zijn verplicht om zaken die te maken hebben met het bestuur te bewaren. Zodat burgers hebben recht op informatie en dat moeten zij kunnen opvragen. Kun jij dat een beetje toelichten hoe dat zit?
Ja, er zijn een paar dingen inderdaad. Er is de archiefwet. Die is al opgesteld ver voordat er überhaupt sprake was van sms en WhatsApp. Maar in ieder geval, daar staat inderdaad dat documenten per definitie eigenlijk bewaard zouden moeten worden. De archiefwet snapt ook dat niet alles bewaard kan worden, wat er ook maar is. Je kunt niet iedere ambtelijke krabbel tot in eeuwigheid bewaren. Dus er mag wel degelijk geschift worden, maar daar is een soort van selectielijst voor nodig. En die selectielijst moet openbaar zijn en voor iedereen in te zien, zodat iedereen kan beoordelen van dit is redelijk. Alleen op basis van die lijst zou je dus een sms'je mogen verwijderen. Wat Rutte zegt is, er is ook een richtlijn die eigenlijk bedoeld is als een soort van poging voor iedereen die in het bestuur of ambtenarij werkt, om te weten hoe moet ik omgaan met sms-verkeer. Hè? Want wat valt onder de WOP en wat niet? Wat mag ik weggooien, wat niet? Mag ik een privételefoon gebruiken? Mag ik vanuit mijn vakantieadres mailtjes sturen? Enzovoort. Die richtlijn is eigenlijk een hele praktische handleiding hoe om te gaan met ambtelijk communicatieverkeer. In die richtlijn staat inderdaad dat je als ontvanger of zender van sms'jes of WhatsApp-berichten of wat dan ook, inderdaad mag deleten. Maar staat erbij, vermijd überhaupt dat je daaraan toekomt. Zeg maar. Doe dit gewoon niet. Ga niet besluitvormingsdingen via sms en WhatsApp regelen.
Oh, dus ze zeggen eigenlijk, of in die richtlijn staat eigenlijk, zorg dat het überhaupt niet in dat berichtverkeer terechtkomt. Ja. Maar als het er terechtkomt, dan mag je het best verwijderen als jij dat noodzakelijk acht.
Onder voorwaarden, ja.
Misschien is het ook wel even goed te vermelden dat vroeger, nog niet zo heel lang geleden, was sms- en appverkeer helemaal geen onderdeel eigenlijk van die wet openbaarheid bestuur. Dat is pas een jaar of drie geleden via een uitspraak van de Raad van State vastgelegd dat als jij ook als journalist of als burger of als wat voor een instantie dan ook een WOP-verzoek indient, dus zeg maar ik wil informatie, dat je dan ook dat digitale verkeer mag inzien. Ja. Wat zeg jij, Tom-Jan, bij het kijken?
Ik keek een beetje verrast. Of soms verbaasd naar dat debat, eerlijk gezegd. Want wat Guus net zei, klopt allemaal. Het gaat niet om, strikt genomen, het mag. Het is natuurlijk een uitgangspunt van het openbaar bestuur dat de premier weet wat de regels zijn. Dus dat is niet zo bijzonder. Ja. Het gaat er natuurlijk om, komt hij na wat in het openbare debat door hemzelf en door de Tweede Kamer, is gemarkeerd als essentieel voor het verkeer tussen kabinet en Kamer. Hier heb je twee, in mijn ogen, elementaire criteria. Het eerste is de val van het kabinet Rutte III over de toeslagenaffaire, waarbij speelde, gebaseerd op onderzoek van de Tweede Kamer zelf, dat de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer fundamenteel schort, tekort komt eigenlijk. En het tweede, het debat op 1 april vorig jaar naar aanleiding van Pieter Omtzigt's functie elders, waarin bleek dat Rutte ook zijn korte termijn geheugen, het ging over een gesprek dat hij had gehad met verkenners 2 of 3 weken eerder, schortte, dus dat hij had gesproken te hebben over Pieter Omtzigt in de formatie, terwijl hij dat wel had gedaan. En op basis van die beide vrij grote gebeurtenissen zijn er door de premier vergaande toezeggingen gedaan over informatievoorziening aan de Kamer en over borgen dat de informatie die bestaat, dat die beschikbaar komt voor de democratie en voor de burgerij. Nou, leg die twee zaken nou even naast wat daar gebeurt met een premier die losjes, klaarblijkelijk elke dag sms'jes zit weg te gooien.
En ook zelf beslist, hè?
En zelf beslist, en waarbij ook elementair is dat in de Tweede Kamer door zijn eigen partij, de VVD, is gezegd dat dat kwetsbaar is. Hè? Die keuze om dat zelf te doen. Dus ja, ik vond wel dat je echt, los van het feit dat hij het allemaal binnen de regels heeft gedaan, gewoon een goed debat kon voeren over de vraag, is dit nou de bedoeling? Kon de burger, op grond van wat er is gebeurd in het afgelopen 1,5 jaar, redelijkerwijs ervan uitgaan dat hij dit nog steeds deed?
Dat debat was dus aangevaard door de oppositie. Hoe reageerde Rutte daar?
Vond het interessant aan dat debat dat je legt terecht al verbanden met de toeslagenaffaire en met functie elders. Keer op keer als hij werd bevraagd op het patroon, zal ik maar zeggen, dat hij altijd zei van ho, maar dat is echt onredelijk. Dat kun je niet doen. Dit is een op zichzelf staand iets. Je kunt het niet vergelijken met Hawija of met de toeslagenaffaire of met dat hele spoor van gebrekkige informatievoorziening van Rutte of van het kabinet aan de Kamer. Dit was iets totaal anders en je moet alles op zijn eigen merites beoordelen en vooral niet het verband gaan zien.
Als u daar een patroon in ziet, is dat een keus van de heer Klaver. Als hij de patroon ook verbindt met Hawija en al die andere casuïstiek die hij noemt, die als we ze één voor één gaan langslopen, ik allemaal kan uitleggen. Dat hij daar een trend in ziet en een patroon waar ik het van A tot Z mee oneens ben. Maar ik vind het prima dat de heer Klaver mij dat aanwrijft. Dat hoort bij 12 jaar deze baan doen. Daar kan ik tegen. Maar ik heb van A tot Z gehandeld in de geest van de wet en in lijn met de wet.
Rutte die had eigenlijk een vrij formalistisch verweer, dat is ik ben binnen de regels gebleven. En daarnaast kwam het meer opmerkelijke deel en dat is dat hij iets agendeerde wat in de ministerraad en in de kringen van ambtenaren, coalitiefracties en ministers eigenlijk al 1,5 jaar circuleert. Dat is, wij moeten opboksen tegen een zodanig hoge mate van wantrouwen dat we het gevaar lopen dat we niks meer voor elkaar krijgen in dit land. Dat is de taal van de minister, CQ hoge ambtenaar. En hij maakte dat expliciet.
Maar het is niet terecht. Het is gewoon niet terecht. En ik verdedig ook mijn integriteit. Ik verdedig het feit dat ik de waarheid spreek en dat ik hier niet sta te liegen. Dat doe ik nooit. Maar als we ook zien de laatste weken, het soort debatten wat hier plaatsvindt, het wantrouwen in de richting van kabinetsleden, welk onderwerp hier ook aan de orde is, 16 partijen en een heel groot deel, niet alle 16 gelukkig, maar een deel daarvan, oppositiepartijen die wat er ook speelt, beginnen met een wantrouwen richting het kabinet wat we aan het doen zijn, dan hebben we daar toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, voorzitter. Dat is niet alleen verantwoordelijkheid van de premier of van de regering, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor ik dat van de Kamer, dan ga ik andere dingen doen.
Ik zelf vond het wel een bijzonder moment om dat expliciet te maken, want het is natuurlijk veel geloofwaardiger. Gesteld nou eens even dat toen Sigrid Kaag vorig jaar onder vuur lag bij de Tweede Kamer over de kwestie met Afghanistan, dat hij toen even naar de Kamer was gestapt en dat had gezegd, dan zou dat iets geloofwaardiger zijn geweest dan wanneer hij een eigen zaak te verdedigen heeft. Dus in dat opzicht vond ik het een verrassende keuze.
Ja, en het is ook nogal afwijkend, toch? Meestal is Rutte degene die heel erg, bijna deemoedig zegt van, nou ja, het spijt me, ik zal het beter doen en ik ga mijn best doen en zo. Dit was echt een soort andere Rutte ook die we daar zagen.
Ja, Rutte die overtuigd was van zijn gelijk en vond dat hij, of uitstraalde in ieder geval, dat hij onredelijk hard werd aangevallen door de oppositie.
Ja, werd hij dat ook?
Nou ja, kijk, hoe ik naar het debat keek, vond ik van niet. Want dit gaat wel om een fundamentele kwestie. Dit gaat over openheid. Dit gaat over de beloofde openheid van informatie. Het zwakke punt in het premierschap van Rutte. In ieder geval de afgelopen 3-4 jaar. De jaren dat ik weer in Den Haag rondloop. En het is niet gek dat de Kamer daar hem niet op zijn blauwe ogen gelooft en daarop doorvraagt. Ook omdat hij zelf zo vaak, wat Tom-Jan net zei, zo vaak verbetering heeft beloofd. Staat notabene in het regeerakkoord dat ze dit beter gaan doen. Ja, dan mag je toch wel iemand daaraan houden. Dit lijkt me een essentieel punt in het werken van de democratie. Dus dat hij er een soort nog groter metapunt van maakte en zei van wat jullie doen is uiteindelijk ook schadelijk eigenlijk voor het vertrouwen in politiek. Daarvan dacht ik, ja maar ho even, wat hij doet is nog veel schadelijker uiteindelijk.
Is het ook een soort, de aanval is de beste verdediging? Hè? Ik bedoel, niemand kan precies zeggen of hij, je kunt niet bewijzen of hij het wist of niet. Want er is geen document van of zo. Hè? Je kan dat niet hard maken met een fysiek bewijs. Maar is dit ook een manier om gewoon op die manier terug te slaan, denk jij, Tom-Jan?
Ik vermoed dat het de poging is het debat te verleggen. Dus een premier die in het nauw zit en eigenlijk steeds diezelfde debatten moet voeren over. Klopt jouw informatie en is jouw geheugen eigenlijk te vertrouwen? Die voelt natuurlijk op een gegeven moment de behoefte om het eens een keer over de andere kant te hebben. Dus je hebt dat fameuze fragment gehad heel vroeg in zijn premierschap, waarbij Geert Wilders tegen hem zei, doe normaal man. En toen zei Mark Rutte impulsief of intuïtief, doe zelf normaal man. En eerlijk gezegd, kijk, in zekere zin is dit hetzelfde.
De doe normaal man. Maar goed, we zagen wel wantrouwen, hè, bij de manier waarop hij ondervraagd werd, omdat heel veel politici en zeker de oppositie ook een beetje, ja, dat evidente, ja, de kwatsje eigenlijk van hoe zit het nou met het geheugen? Ik wist het eigenlijk niet. Ik heb zeer selectieve geheugen gewoon niet meer slikken. En hij kaatste die bal terug. Als we nou heel even een stapje terug doen, waar komt dat vandaan? Dat harde aanpakken en dat wantrouwen dat eruit spreekt.
Ook hier spelen denk ik de toeslagenaffaire en het debat op 1 april vorig jaar een elementaire rol. En kijk, de toeslagenaffaire is in veel opzichten uitzonderlijk, maar vooral ook omdat eigenlijk twee Kamerleden met hele actieve, om niet te zeggen frontale oppositie, die zaak hebben blootgelegd. En daarnaast hebben we in de Kamer eigenlijk al, wat is het, 15 jaar de figuur van Wilders, die met confronterende oppositie zichzelf eigenlijk voortdurend in de kijker speelt. En voor het overige met relatief lage parlementaire prestaties voortdurend in de mix blijft. En nieuwe Kamerleden, nieuwe partijen, die hebben daarvan geleerd. En dat zie je eigenlijk terug sinds de verkiezing van de laatste Tweede Kamer vorig jaar maart. Die hebben in een mix van de twee personen die de toeslagenaffaire aan het licht hebben gebracht, Pieter Omtzigt en Renske Leijt van de SP en Wilders als derde, in een mix van die drie agenderen zij op verhoudingsgewijs wijze, ook in de traditie van Den Haag, agressieve wijze, hun thema's. En de versplintering van de politiek versterkt nog die behoefte, want het is heel moeilijk voor al die partijen om in beeld te zijn. Dus je ziet eigenlijk bij al die partijen, allerlei politici, voortdurend dat ze zoeken naar ongebruikelijke manieren om in beeld te komen. Nou, agressieve taal, ongebruikelijk, zware verwijt, dat is natuurlijk vaak de beste manier om in beeld te komen.
Het is gewoon eigenlijk wantrouwen als politiek verdienmodel.
Exact.
En die versplintering, hè? Maar heeft het niet ook met de persoon Mark Rutte te maken die er al zo lang zit, waardoor het op een gegeven moment ook een stapeling van dossiers wordt? En iedere keer weer komt het aan op precies hetzelfde, op openheid, op ben jij wel helemaal te vertrouwen, hou je niet iets achter? Op een gegeven moment heeft de kritische of agressief doorvragende oppositie ook wel een punt, toch?
Nee, maar het is allebei waar. Het is niet zo. Hè? Tuurlijk, absoluut.
En los daarvan, ik bedoel, als je het hebt over oppositie voeren. De oppositie is er altijd bij gebaat, lijkt mij, om in ieder geval stevig door te vragen. Ook zeker hè, in ieder geval gezond wantrouwen te hebben ten opzichte van degene die ze moeten controleren. Wij hebben ook in onze beginselen staan dat wij wantrouwen moeten zijn ten opzichte van iedere collectiviteit. Nou, dat lijkt me een heel gezonde basishouding. En Rutte heeft, toen hij lang geleden in de oppositie zat, zelf ook behoorlijk stevig oppositie gevoerd. En ook behoorlijk wantrouwend. Hij was ook behoorlijk wantrouwend.
Nee, maar goed, Rutte is premier geworden dankzij het feit dat hij in 2009 tegen het toenmalige kabinet Balkenende 4 een motie van wantrouwen indiende. En tot die tijd was het eigenlijk een best moeizaam opererende oppositiepoliticus. En daarna gingen zijn peilingen de lucht in. En daar heeft hij het premierschap aan te danken. Dus deze, hij zal overigens wel de eerste zijn om dat te erkennen. Hoor. Maar het feit dat wantrouwen een machtig politiek wapen is, is hem bepaald niet vreemd.
Nee, maar dan begint het dus met wantrouwen. Zo zijn Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben een groot schandaal, met behulp overigens van journalisten, aan het licht gebracht. Waar zit dan een soort van het kantelpunt? Wanneer is het niet meer gezond?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de kiezer heeft natuurlijk wel behoefte aan een zekere mate van wantrouwen. Want als je een oppositie hebt die het allemaal wel gelooft, dan heb je geen functionerende parlementaire democratie. Het is de taak van de oppositie om een tegenverhaal te bieden en om kritische vragen te stellen. Dat hoort erbij. De kiezer heeft ook, weten we uit het Nationaal Kiezersonderzoek van vorig jaar, behoefte aan polarisatie. Dat hebben politicologen naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar onderzocht bij 4500 kiezers. En een van de uitkomsten was dat de kiezer moeite heeft soms om de verschillen tussen partijen te onderscheiden en soms daarom behoefte heeft aan macht en tegenmacht, conflicterende verhalen, grote ideologieën soms. Of in ieder geval dat de verschillen duidelijk worden en dat die ook uitgevent worden.
Ja, wat denk jij?
Ik denk exact ook dat diezelfde toeslagenaffaire precies heeft laten zien waar de kwetsbaarheid van wantrouwen zit. Want in de kern is die affaire, die laat die zien dat als de overheid de mensen, de burger gaat wantrouwen, dat de overheid uiteindelijk wantrouwen terugkrijgt van de burger. En als dat gebeurt, dus als je van weerskanten uitsluitend nog wantrouwen kunt communiceren naar elkaar, dan maak je alles kapot. En dat is de kern. Ik geloof zelf dat iets te veel politici onvoldoende doorhebben hoe dicht zij dit genaderd zijn. Het is wel in relatief heel korte tijd enorm opgelopen. In toonhoogte, in beschuldigingen. Ik vind zelf een van de meest treffende voorbeelden. Het debat vorig jaar, ik meen april, mei. Dat ging toen over iets met de notulen van de ministerraad, maar er was er iets bij over onjuist informeren van de Tweede Kamer. En Farid Azarkan, een vaardige politicus overigens, van DENK, die was openingsspreker van het debat, En die had het daar over de misdadige spelletjes in de ministerraad.
Voorzitter, wat een arrogantie. Wat een dictatoriale trekjes, of zoals collega Omtzigt het hier zei, een bananenmonarchie. Terwijl dit kabinet deze vieze en misdadige spelletjes speelde, werden de ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagenmisdaad vertrapt, gepijnigd en gemarteld. En voorzitter, Nederland is onder dit kabinet een schijndemocratie geworden. Zoveel is duidelijk.
Kijk, als jij zonder grond op die manier over collega-politici gaat spreken, dan ben je eigenlijk niet meer bezig om ook zelfs maar een poging te doen de werkelijkheid te beschrijven. Dan wil je eigenlijk alleen maar de ander zo zwart mogelijk maken. En, er zijn echt vrij veel voorbeelden waarin je deze verschijnselen kunt zien. Ik heb ook wel eens beschreven dat Caroline van der Plas het soort van kamervragen stelt, waarin het wantrouwen al in de vragen besloten zit, waarna vervolgens blijkt dat de kamervragen zijn gebaseerd op een volstrekt foutief bericht. Die dingen gebeuren aan de lopende band de afgelopen tijd. Dus dit is wel iets waar, ja, kijk, je kunt zeggen, de journalistiek moet alert zijn op wat de regering allemaal verkeerd doet. En daar ben ik het volstrekt mee eens. Ik ben zelf jarenlang onderzoeksjournalist geweest. Ik ken het. Maar je moet ook alert blijven op Kamerleden die van dat sentiment gebruik, zeker misbruik maken. En dat laatste komt ook echt vrij veel voor.
Is het niet ook, ik hoor een beetje de strategie of de tactiek die Wilders heel lang altijd gebruikte, openingsspreker zijn en dan meteen frontaal aanvallen, gecombineerd met versplintering, waarbij ja, eenlingen in de Kamer nauwelijks ondersteuning, dus willen scoren met ja, iets uit de media wat misschien helemaal niet blijkt te kloppen. Zijn dit een soort van ingrediënten ook die overal opduiken?
Ja, dit zijn ingrediënten die opduiken. Ja, er zijn meer ingrediënten, maar goed. Kijk, Kamerleden willen graag wantrouwen communiceren. En ze hebben, daar moet je wachten, daar wees Guus zojuist natuurlijk ook op, ze voelen dat ze kans hebben. Want het vertrouwen in het kabinet, in de kabinetten achterin volgens neemt af. Dus zoals Rutte in 2009 kans zag om het lage vertrouwen in Balken en de Vier uit te spelen, zo voelen die Kamerleden dat nu ook. Alleen de middelen die worden wel steeds grover, dat kun je vaststellen.
En wat zijn daar de gevolgen van, als je in ieder geval kijkt naar de gevolgen voor de maatschappij?
Er komt natuurlijk een moment dat het een moddergevecht wordt, of nog erger, dat het een zero-sum game wordt. Als dit jouw verhaal is, dan is dat automatisch mijn verhaal. Als jij A vindt, dan vind ik automatisch B. Alles wat goed is voor de tegenpartij is per definitie slecht voor jou, dus daar moet je per definitie tegen zijn. Dus dat, denk ik, is in eerste plaats het gevolg.
En waar zie je het allemaal? Want we hebben het nu heel erg natuurlijk over, hè, wat er dus in de Kamer kabinet gebeurt eigenlijk. De versplintering, al die partijen die het gebruiken. Maar straalt het ook af op het vertrouwen dat burgers hebben, bijvoorbeeld in de politiek?
Nou ja, ik zou bijna zeggen, dat kan bijna niet anders. Zo'n sms-debat is ook niet erg vertrouwenwekkend uiteindelijk om te zien. En om het modder gooien en het uiteindelijk ook ook weer Rutteaanse woordspel uiteindelijk. Had hij zich nou wel of niet precies aan de regels gehouden? Al met al is dat natuurlijk ook geen vertrouwenwekkend iets. En over vertrouwen in de politiek zijn inderdaad wel verontrustende onderzoeken gedaan. We weten dat afneemt, flink afneemt ook de laatste tijd. Dat heeft ook te maken met een soort vreemde coronapiek die er is geweest. In de coronatijd, met name de beginmaanden, steeg het vertrouwen opeens in politici en in bestuurders enorm. Mensen begonnen tijdelijk in ieder geval al hun skepsis te laten varen. Dat is heel hard weer gedaald de afgelopen 1,5-2 jaar. En het is inmiddels op het niveau van voor 2020 of nog net ietsje lager. En de trend is wel duidelijk omlaag aan het gaan.
Oké, dat daalt. Hè. Als je het hebt over degene die dat misschien kunnen herstellen, moet ik toch zeggen, kijk je toch weer naar de premier, Mark Rutte. Staat ook normaal gesproken bekend als wel een verbinder. Wat is zijn verantwoordelijkheid als je het hebt over het herstellen van vertrouwen?
Ja, kijk, volgens mij moet je dan even teruggaan naar, kijk, wat er is gebeurd na het 1 april debat, Pieter Omtzigt functieel, daar krijgt hij een motie van afkeuring van de Tweede Kamer aan de broek. En een heel klein, maar heel betekenisvol detail, de meest loyale partij aan Rutte, de SGP, steunde toen een motie van wantrouwen.
Voorzitter, mijn fractie vindt het belangrijk om bij het begin van een nieuwe zittingstermijn ook een heldere streep te trekken. En daarom is het met pijn in het hart dat wij op deze donkere Goede Vrijdag zowel steun zullen uitspreken, geven aan de motie van wantrouwen als aan de motie van afkeuring.
Het was een heel belangrijk signaal, was in de geschiedenis van die partij ook nog weinig gebeurd. Dat geeft goed aan hoe hoog de spanning toen was. En het premierschap van Rutte heeft toen echt gewankeld. Ook omdat Gert-Jan Segers daarna zijn vertrouwen in samenwerking met Rutte opzegde. En hij had eigenlijk geen meerderheid meer om premier te blijven. En ogenschijnlijk werd hij toen nederig. Dat was in zijn publieke uitingen. Maar in de praktijk van de binnenkamer bleef hij even hard als hij vaak kan zijn. En wat hij deed was eigenlijk twee dingen. Hij zei, ik blijf premierskandidaat. Hoewel je best de vraag kan stellen, is dat nou eigenlijk in het belang van het land? Want jij hebt op dit moment niet de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Dus moet je dat doen. Maar bovendien, hij wilde absoluut doorgaan met de toen bestaande coalitie. Daar heeft hij wel genuanceerde posities over ingenomen in gedurende die maanden. Maar uiteindelijk wilde hij dat. In de wetenschap dat de tweede partij, D66, een andere coalitie wilde. En het fundamentele voordeel, zeker op dit moment, is dat ze heel erg van belang van de voorkeur van D66 was, domweg, dat die coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer had. En wat is daar nou zo elementair aan? Als jij als coalitie een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer hebt, dan is de oppositie relatief onbelangrijk. Heb je die niet, dan ben je afhankelijk gedeeltelijk van de oppositie. En onder die omstandigheden, zoals die vorige week deed, de aanval op de oppositie te openen, is natuurlijk eigenlijk uitermate merkwaardig. Want welk belang dient hij hier nou? Kunnen we dat rationaliseren? Nou, je kunt misschien denken, ja, het is goed voor de beeldvorming of zoiets. En dat zal een rol hebben gespeeld. Maar met het oog op de consistentie van de huidige coalitie is het volkomen logisch.
Ja, het roept natuurlijk ook een beetje de vraag op, was zijn reactie donderdag in dat debat, was het een beetje wat er gebeurde? Hè? Kon hij zich niet beheersen of was het strategie?
Mijn ervaring was dat mensen in zijn omgeving, zoals het dan gaat, die spreek je, die zeiden daar hele wisselende dingen over. Dus ik durf daar eerlijk gezegd geen uitspraak met zekerheid over te doen.
Wat we wel weten is dat niet heel erg veel aan de toevalligheid wordt overgelaten bij de VVD. En wat me ook opviel was bij dat debat, dat in een soort van golf van VVD'ers juichend begonnen te twitteren over de inbreng van de premier. Bijvoorbeeld Ton Elias. Lees ik even voor, dat is maar een voorbeeld hoor. Rutte zelden zo gezien. Zeer geloofwaardig had deze streep al eerder moeten trekken. Ik had wel de indruk dat dat op zijn minst met blijdschap ontvangen werd in eigen kring. Maar misschien ook wel dat het een beetje voorbereid was. Misschien. Ik stel alleen maar vragen.
Ik stel alleen maar vragen, Guus. Ja. Als je dan alleen maar vragen stelt, wat zag je nog meer? Want ik bedoel, dit was dus misschien was het wel voorbereid. Hè? Wat zat er dan nog meer in die reactie? Behalve dus de bal heel hard terugkaatsen en zeggen van jullie creëren hier het wantrouwen.
Wat me de laatste tijd wel opvalt in Den Haag, ook bij bestuurders, bij wie het misschien niet 1, 2, 3 zou verwachten, is dat op het moment dat zij kritiek krijgen of aangevallen worden, eigenlijk de stok afpakken en beginnen terug te meppen. Ik zou dat een vorm van institutioneel populisme willen noemen. Het is niet alleen maar meer, ik zal maar zeggen, Caroline van der Plas of Farid Azarkan of Pieter Omtzigt die zich van grote woorden bedient in de Kamer. Nee, het is de minister-president zelf die zegt, ja, maar jullie daar in de oppositiebanken. En dat staat niet op zichzelf. Het valt me op dat meer bestuurders dat doen. Waarbij ze dus wijzen naar de oppositie, naar de media, naar anderen die in hun ogen schuldig zijn. En Rutte is één voorbeeld, maar je kunt ook denken aan Sigrid Kaag laatst bij die persconferentie waarin ze over de kwestie Frans van Drimmelen moest praten, zich moest verdedigen. En ze op een gegeven moment ook letterlijk wijzend naar de journalisten zei, het is toch ook eigenlijk jullie schuld. Jullie hebben dit ook veroorzaakt.
Als ik zo kijk, de hele week, over de casus zelf, heb ik het soms het idee dat het meer over ophef gaat en minder over de slachtoffers.
Het deed me denken aan het onderzoek dat de provincie Limburg heeft gedaan, laten uitvoeren onder leiding van Arno Visser, president van de Rekenkamer op persoonlijke titel, naar de bestuurscultuur in Limburg. Dat was ook een manier van, want dat was uiteindelijk een grote aanklacht eigenlijk ook tegen de media, NRC ook, die de boel veel te veel opliezen. Ook een manier om waarin ze zich eigenlijk bedienden van de wapens die de tegenstander heeft, tussen aanhalingstekens, om terug te slaan. Dat valt mij de laatste maanden heel erg op, dat ik het gevoel heb dat de instituties misschien uit een soort angst, misschien uit een soort hun eigen wantrouwen, het gevoel hebben van we pikken dit niet langer.
Maar het is terugslaan en tegelijkertijd heel erg sterk dus dat wantrouwen voeden, in ieder geval de maatschappij, zorgen dat alles en iedereen verdacht wordt
zeker,
gemaakt, verwarring zaaien.
Ja, nee, zeker, want zo'n onderzoek naar de bestuurscultuur of zo'n opmerking van Kaag of zo'n opmerking van Rutte is inderdaad bedoeld om andere instituties die ook de democratie stutten, zoals de media of de oppositie, te beschadigen.
Het wringt toch ook wel, want bijvoorbeeld Rutte is iemand die zegt altijd hoe hoog hij het vertrouwen in het vaandel heeft staan, dat het zo belangrijk is, de democratie en zo. En dat eigenlijk juist hij hier misschien bewust of niet helemaal, dat weten we niet precies, maar daar eigenlijk zo nadrukkelijk ook aan meedoet.
Nou, het is wel in die zin vind ik de tendens wel griezelig. Van, we zijn lang niet in een low trust society, zal ik maar zeggen. In een maatschappij waarin wantrouwen het uitgangspunt is. Zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Waar geen enkel vertrouwen is in media, in de rechterlijke macht, congres, president enzovoort. Daar zijn we nog niet.
Want leg eens uit, wat betekent dat als je daarin leeft? Wat zijn de gevolgen of wat betekent zo'n low trust society voor de mensen die er wonen bijvoorbeeld en voor de politiek die er wordt bedreven?
Ik denk in eerste instantie vooral hyper-individualisme. Dus dat je niet kan terugvallen op een institutie of op een kerk of op een maatschappelijke organisatie of op een vakbond of wat dan ook. Een low trust society betekent uiteindelijk dat jij als burger over het algemeen weinig het gevoel hebt dat de instituties er voor jou zijn. Nou, daar zijn we in Nederland nog niet. Interessant is dat het vertrouwen in instituties eigenlijk best hoog is en hoog blijft. Bleek ook laatst uit CBS-cijfers. Alleen het vertrouwen in politiek is heel hard aan het dalen. Dus daar is het echt mis aan het gaan.
Tom-Jan, wat zie jij als gevaar misschien, of in ieder geval als de gevolgen hiervan die dit teweeg kan brengen?
Nou, kijk, wat er eigenlijk gaande is dat in de politiek althans, dat kabinet en Kamer frontaal tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat heel veel debatten uiteindelijk in zich dragen dat Den Haag bederf aan de maatschappij communiceert. Dus dat is een neerwaartse spiraal en iemand moet dat doorbreken. Het is heel onverstandig om dit al te lang te laten voortbestaan. En het is onder deze omstandigheden in de eerste plaats aan de eerste onder zijns gelijken, de minister-president, om een initiatief te nemen om uit deze negatieve spiraal te komen. Om te laten zien dat hij bereid is, meer dan hij de afgelopen tijd heeft laten zien, om toch wel naar de overkant te reiken. In zijn wereld wordt dan gezegd, ja, maar dat willen ze juist niet, dus daar is geen begin aan. Maar als je er zo in staat, dan laat je het gebeuren en dan laat je de wond dooretteren.
Wat zou dat nu kunnen betekenen bijvoorbeeld voor de coalitie die we nu hebben en de tijd waarin we nu leven?
Rutte heeft eerder onder dit soort omstandigheden gezeten waarin hij gewoon eigenlijk klem zat door verweer van de oppositie. Het was in een minder gepolariseerde situatie, maar onder Rutte 2 is dit geweest dat hij meerderheden moest zoeken met hulp van de oppositie. En kijk, zo'n premier hoeft dat niet per se zelf te doen, maar dan moet hij de omstandigheden creëren waarin je uit deze negatieve spiraal komt. En uiteindelijk, weet je, iemand, ja, ik noem maar hoor, want het is bedenk ik je ter plekke, maar iemand als Pieter Omtzigt is een politicus afkomstig uit het CDA. Dat is van nature niet de meest hemelbestormende figuur. Dus die zal, stel ik me zo voor, fundamentele kritiek hebben. Maar daar kun je natuurlijk naar luisteren. En je kunt natuurlijk, behalve voortdurend debatten voeren over wat er allemaal verkeerd gaat, met hem bespreken, wat zou jij nou willen wat er anders kan? Hè? Hoe kan ik de brug naar jou slaan? En dat kan met een heleboel andere politici. Kijk, die mensen, er zitten uiteindelijk vrij veel partijen met een constructief hart in die Tweede Kamer. En dat constructieve hart moet je aanspreken. En de eerste die dat kan doen, is de minister-president. En ik zeg je eerlijk, kijk, soms krijg ik de indruk bij dit kabinet, wat natuurlijk een zeer moeizaam, ik weet niet wat jij ervan denkt, Guus, maar een zeer moeizaam ontstaan geheel is. Soms krijg je bij dit kabinet het geheel dat die mensen, die zitten er allemaal in, maar ze voelen er geen moe voor. En daardoor is het eigenlijk een kabinet dat van niemand is. En zelfs de minister-president doet alsof hij er niet bij hoort. En dat veroorzaakt dit ook. Kijk, als mensen een regering niet willen dragen, moeten ze ermee ophouden. Of ze moeten daadwerkelijk gaan proberen om het te dragen en het ook uit te dragen. En dat gebeurt niet. Dat versterkt ook deze klemsituatie.
Ja, dus ja, goed hè. Het is niet heel erg optimistisch als dat jij het schetst. Ook niet alsof er mensen zitten die nog een beetje het gevoel hebben van we gaan dit doorbreken, we willen dit doorbreken. Dat ja, klinkt ook niet alsof dit winnaars kent, zeg maar. Spinnen er wel mensen garen bij hier? Levert dit iemand iets op uiteindelijk, Guus?
Op korte termijn denk ik wel politici die van wantrouwen hun handelsmerk hebben gemaakt. Dus denk aan Caroline van der Plas of Pieter Omtzigt, Renske Leijten, Farid Azarkan. Kamerleden die daar bedreven in zijn en die dat wapen heel goed beheersen. Op de langere termijn hebben ze er allemaal last van uiteindelijk. Omdat het namelijk het vertrouwen in politiek ondergraaft. Dus er zit wel een verschil tussen korte en langere termijn, vermoed ik. Wat dit de gevestigde bestuurderspartijen oplevert, weet ik ook niet zo 1, 2, 3. Dus het verbaast me soms ook dat, zoals het gedrag van Rutte bij het sms-debat of de houding van het CDA in Limburg, dat juist ook gevestigde politici van gevestigde middenpartijen zich hier ook steeds meer mee bezighouden. Dat verbaast me wel een beetje.
Ja. Het klinkt vooral alsof mensen het vege lijf aan het redden zijn, zeg maar, veel meer dan dat ze ook staan voor hun partij, voor wat dat betekent in de maatschappij, voor die verbindende elementen en nou ja, in ieder geval zich hard maken om dat vertrouwen nog een beetje terug te winnen. Ja, want uiteindelijk, hè, bedoel, gaan we hier nog uitkomen?
Misschien, kijk, we hebben natuurlijk heel veel Rutte geanalyseerd, denk ik. Maar misschien één aspect wat ook nog bij Rutte hoort, is dat hij natuurlijk zijn handelsmerk altijd is geweest. Dat hij uiteindelijk een pragmatisch en technocratisch bestuurder is. Dat hij beleid uitvoert en dat de dingen gewoon marcheren in Nederland. De pragmacratie, zoals Hans Boutelier, die hoogleraar aan de VU, meen ik, polarisatie, het ooit noemde. En juist in die uitvoering schort het op dit moment heel erg. En ik denk dat als je je zo vereenzelvigt met beleid en met die uitvoering, creëer je misschien ook eerder een klimaat waarin het, want dat is eigenlijk je unique selling point, waarin het wantrouwen ook sneller gevoed wordt. Dus ik zit wel eens te denken, ook gewoon beter beleid zou ook wel eens gewoon kunnen helpen. Of beleid dat werkt. Uiteindelijk is dat misschien ook wel een oplossing.
Dat klinkt wel als een goede oplossing in ieder geval. Als een noodzakelijke oplossing. Tom-Jan.
Ja, kijk, we kunnen hier nou allemaal optimistisch gaan zitten doen. Maar volgens mij is de situatie eerlijk gezegd niet zo optimistisch. Degene die het meest expliciet aan het spel van wantrouwen deelnemen, die hebben er tot nader orde of voordeel van of onvoldoende nadeel. Dus ja, ik zie het niet snel veranderen. Ik begrijp wel dat je kunt bepleiten, dat draai ik mijn hand niet voor om, maar het is niet, het ligt niet voor de hand dat het zal gebeuren, eerlijk gezegd.
Nee, en dat zelfs niet nadat vorig jaar het hele kabinet aftrad, omwille van een toch ook wel groot schandaal waar heel veel wantrouwen bij is komen kijken. En we zijn wat dat betreft nog niet zo heel erg veel verder, denk ik.
Nee.
Ja, dit is niet om heel vrolijk van te worden. En ik merk dat ik eigenlijk wel geneigd ben om te zoeken naar een wat meer optimistisch einde. Is dat dan helemaal nergens te bekennen?
Je kunt ook zeggen dat het dat we eigenlijk in een overgangsperiode Nederlandse politiek zitten. Namelijk de periode waarin de meeste partijen, de meeste oppositie en ook de meeste regeringspartijen eigenlijk wel weten dat we in de laatste periode van Mark Rutte zitten. En dat heel veel van die woelingen ook zijn te verklaren uit het feit dat partijen heel erg bezig zijn met de vraag wie is straks het best gepositioneerd om na de VVD de grootste partij te worden. Ik geef toe, dit is een onbewijsbare stelling, maar als je er zo naar kijkt, is het wel zo dat je voor je kunt zien dat nadat Rutte is afgetreden, er een zekere opluchting in dat hele binnenhof gaat ontstaan, waardoor verhoudingen weer meer kans maken te normaliseren. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal pais en vree worden, maar dat de spanning er een beetje uitgaat.
Dat dit een overgangsperiode is.
Ja, en kijk, zo slecht en zo somber als het soms kan zijn, zo blijft het niet altijd.
Dan sluiten we toch met dit kleine lichtpuntje af. Dank jullie wel, Tom-Jan Meijers en Guus Valk. En jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Ruighoek van de Werven. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.